Welkom allemaal vanavond op deze Bijbelavond. Ik zie dat ik gemeendeavond heb opgeschreven, maar het moet natuurlijk Bijbelavond zijn. Fijn dat er zoveel mensen zijn. Ik dacht, ik zou me voor kunnen stellen dat mensen zeggen, nou ik kom niet. Het is vanavond geen eenvoudig thema, God en geweld. Dus ik zou me voor kunnen stellen als mensen zeggen, ja ik kom niet, maar ik ben blij dat er zoveel mensen zijn. En ik heb het een en ander op papier gezet. Dan hoop ik dat we de lijn goed vast kunnen houden en dat we een aantal dingen kunnen bespreken. We hopen en we bidden om een gezegende avond. Laten wij beginnen met het zingen van Psalm 46, vers 5 en 6. God en geweld is het thema. Uitroepteken, vraagteken. Wat is het nu? En dan is het goed om te beginnen met het zingen van Psalm 46. God stilt alom het oorlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen, doet spies en speer aan stukken slaan en wagens door het vuur vergaan. Vers 5 en 6 van Psalm 46. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen hier vanavond bij elkaar zijn op deze Bijbelavond om op andere wijze dan zondags uw woord te overdenken en stil te staan en stil te worden bij wie u bent en wat u doet. En dan staat er vanavond een onderwerp aan de orde van bespreking dat niet eenvoudig is: God en geweld. En Heren, dan leven wij in een wereld vol geweld, vol onrecht, hardheid, meedogenloosheid. Wat is de wereld geworden, uw goede schepping, diep gezonken? Wat zijn er een tranen, wat is er een leed? Wat is de dood oppermachtig? Wat zijn er vele zwakken en weerlozen die lijden? Wat zijn er wreden die hun macht en hun gezag misbruiken en geweld oefenen? O Heere God, en dan voor wij nadenken, dan leggen wij dat alles voor u neer. En dan bidden wij dat u recht en gericht zult oefenen. En dat eenmaal wij mogen weten dat er een aarde zal zijn waar gerechtigheid woont. Niet ongerechtigheid, maar gerechtigheid. En dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. Er zal geen tranen meer zijn, geen gekrijt, nog geween. Maar u zelf zult alles en in allen zijn. Maar we leven nu nog in deze wereld, gebroken. En dan bidden wij, Heren, dat wij ook door het onderwijs van vanavond het hoofd omhoog mogen heffen. En met opgericht hoofd hem uit de hemel mogen verwachten. Onze rechter, de Heere Jezus Christus. Die heel deze wereld rechtvaardig zal oordelen. En dan bidden wij, Heren, om uw hulp in spreken en luisteren. Geef een goede avond samen, ook straks in de vragenbespreking, dat wij ons mogen buigen over uw woord in gehoorzaamheid en bovenal in geloof. Wij kunnen u niet doorgronden, maar wij geloven dat u rechtvaardig en goed bent. Laat zo, door dat geloof en dat besef, ook deze avond gestempeld mogen worden. We bidden voor de gemeente, Heren. Help ons om ook in deze wereld, in de praktijk van dit leven, een lichtend licht en zoutend zout te zijn, een stad op een berg. En dat de mensen onze goede werken mogen zien en onze Vader die in de hemelen is verheerlijken. Wees ons zo nabij, Heren, ook degenen van ons, van de gemeente, die met gebrokenheid, met geweld, met onrecht te maken hebben, of hadden, soms bekend, soms ook volslagen onbekend voor anderen. Maar Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Hoor ons gebed dan om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het recht van God volkomen vervuld heeft. Hoor ons uit genade. Amen. Zoals u ziet op het papier, ik neem aan dat iedereen een papier heeft. Ja. Dus wil ik drie gedeelten lezen. Exodus, een paar versen, Matteüs, de bergrede en dan het laatste Bijbelboek. Dus van begin naar midden naar einde, zeg maar. Exodus 34. We lezen vers 5 tot en met 7. Een paar versen maar buitengewoon belangrijk in de openbaring van God in het Oude Testament. Mozes is op de berg geklommen om God te ontmoeten. En dan staat er: de Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Dus God zelf riep: Heere. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij met een hoofdletter. God zelf zegt over zichzelf: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Nou, in deze naam van de Heere zelf zien we een paar dingen bij elkaar staan. Die heel wat aandacht vragen. Dat hij de zonde vergeeft, daar begint het mee. Ja, dat is bijzonder, dat horen we graag. Maar onmiddellijk erachteraan dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Het is niet alleen vergeving, het is ook recht. En dan bezoeken we de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen. Hé, hoe kan dat? Is God niet iemand die eerlijk oordeelt? We lezen verder in Matteüs 5. Matteüs 5, de bergrede. Jezus en de wet, ik lees vers 17 tot 28 voor. Ik zou nog verder kunnen lezen, maar dat komt misschien straks nog wel. Vanaf vers 17, meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota nog een titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. En dan komt een gedeelte, er staat in deze Bijbel boven Jezus en de traditie. Het is niet helemaal duidelijk of Jezus naar de Joodse overlevering alleen verwijst, of ook naar het Oude Testament, daar gaan we het over hebben. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar, zo zeggen de oude, wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gaven voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven. Wees haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u aan de rechter overleveren en de rechter u aan de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar, ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. En dan gaat zo verder. Gij hebt gehoord, maar ik zeg u, Matteüs 5. Wij gaan tenslotte naar het laatste Bijbelboek, Openbaring 20. Wij lezen vers 11 tot en met 15. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de hemel en de aarde wegvloot. Geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat het boek des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van vuur. Tot zover onze schriftlezingen. Ik zal proberen in ongeveer drie kwartier of zo het een en ander met jullie te delen, mee te geven over het thema God en geweld. Ik heb een handout gegeven en dan kunt u meekijken en een beetje de lijn vasthouden. Het was nog een heel gepuzzel om het in één avond of in één geheel te krijgen. Ik heb gebruik gemaakt van een boekje. Ik heb wat boeken meegenomen. Vind ik altijd fijn, hè, wat te laten zien. En als mensen zeggen ik wil wat lezen, dan kijk je het u straks maar even. Het is een boekje van professor Pils. Hij is professor aan de universiteit in Apeldoorn. En hij heeft een boekje geschreven dat heet God en geweld in het Oude Testament. En hij is gepromoveerd een aantal jaren, 20 jaar geleden misschien, op het thema de wraak van God in het Oude Testament. Hij zegt, toen ik dat 20 jaar geleden deed, zeiden sommige mensen, je zult wel willen promoveren, maar waar hou je nou mee bezig? Is dat nou zo belangrijk? Hij zegt, tegenwoordig word ik overspoeld met aanvragen van, vertel eens, wat zegt de Bijbel over geweld? En zeker sinds de aanslag van 10 jaar geleden in Amerika, 9-11, hij zegt, dan is dat zo in het middelpunt gekomen. Ik heb thuis nog eens ook even gekeken. Ik heb thuis een boek, Engels boek, dat heet Christian Apologetics. En dat is uit, ik denk, 25 jaar oud of zo. Apologetiek, verdediging van het christelijk geloof. Er staat geen letter over geweld in. Dat speelde toen niet. Tegenwoordig is dat wel anders. Ik heb nog een ander boek bij me, Paul Cliteur. Ik zal zijn naam nog een paar keer noemen. Professor in Leiden, die een boek geschreven heeft, waarin hij zegt, elke godsdienst, ook het christendom, zet aan tot geweld. En ik heb de bewijzen in de Bijbel. Lees de Bijbel maar. Dus het is een thema wat duidelijk speelt. Maar goed, wat ik wilde zeggen ook over professor Pils. Als je even zoekt op internet, dan vind je 3 lezingen van hem over dit thema God en geweld. Nou, hij heeft 3 lezingen in de tijd. Ik moet het vanavond in 1 lezing proberen. Dus het is wat compact, maar hopelijk hebben we dan wel een beeld. 5 onderdelen voor vanavond. U ziet het bovenaan staan. Ten eerste, ik schets het probleem en daar neem ik best wel even uitvoerig de tijd voor. Ten tweede, onmogelijke antwoorden. Wij zijn niet de eerste die over dit thema nadenken. Er zijn er velen geweest. En er zijn toch wel een paar antwoorden die we af moeten wijzen en zeggen, nee, dat is niet mogelijk. Dat maakt het niet eenvoudiger trouwens. Dan ten derde, we gaan in op het Oude Testament. Hoe spreekt het Oude Testament over geweld? En dan willen we een paar dingen laten zien. En dan ten vierde de overgang naar het Nieuwe Testament. Daar zit nog wel een punt natuurlijk. Als we Matthäus 5 lezen. Je hebt gehoord van de ouden, ja, die zeggen dat. Maar ik zeg u, oog om oog. Ja, dat staat in het Oude Testament. Maar ik zeg u, hoe moeten wij dat lezen? Wat betekent dat? Oude Testament, Nieuwe Testament. En dan tenslotte bij het 5e een afronding. Goed, het probleem, geweld in de Bijbel. Ik zei het al, de laatste paar jaren staat dit thema, de relatie tussen geweld en godsdienst, erg in de belangstelling. En dat wordt ons opgedrongen. Wij kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat zijn de moslims die die vliegtuigen, die terroristen, die de vliegtuigen in de Twin Towers lieten vliegen, dat zijn wij christenen niet. Maar voor heel veel mensen is godsdienst gewoon godsdienst. Religie is 1 pot nat. En de Bijbel en de Koran lijken erg veel op elkaar. Dus ook het christendom is gewelddadig. Wij zitten met die vraag. En als we die vraag al niet hebben, dan denk ik dat we allemaal wel het moment kennen. Of met je kinderen erbij, of dat je zelf aan het lezen bent. En dat je eens even stopt en dat je denkt, wat lees ik hier eigenlijk in de Bijbel? Wat staat hier? Het is toch ongelooflijk dat dit in de Bijbel staat. Nou, dat zijn vragen die we mogen en ik denk ook moeten stellen. Kun je dat laten passeren of moeten we dat voluit serieus nemen? Ik begin maar met een negatieve inzet. Meneer Paul Cliteur, professor Cliteur, Abraham die zijn zoon offert. We hebben een tijdje geleden in de predikingen bij ze stilgestaan. Hij zegt, ja, wat is dat voor afgrijzelijk iets? Hoe kan dat? Dat iemand een gebod van God krijgt om zijn zoon te offeren. Pinehas. Kom er zo ook nog even. Iemand die een man die overspel pleegt, doorsteekt. En God zegt, geweldig, goed gedaan, Pinehas. Hij zegt, ja, maar dat is vragen om problemen, want een christen leest de Bijbel en die komt dat tegen en die zegt, aha, wat Pinhas deed, mag ik ook doen. En God zal mij ook prijzen. Simson, zegt hij, die daar die twee pilaren omduwde, hij zegt, in zijn dood heeft hij er meer Filistijnen omgebracht dan in zijn hele leven. Het lijkt wel zo'n zelfmoordterrorist. Ik zie niet zoveel verschil, zegt de pocliteur, tussen zo'n Palestijnse zelfmoordterrorist met een bommengordel en een Simson in de Bijbel. Ze doen gewoon hetzelfde. En ze worden geprezen omdat ze mensen de dood injagen. Wat is dat voor een boek, het Oude Testament? En als we dat eens op een rijtje zetten, iemand heeft eens berekend dat het Oude Testament 600 tekstgedeelten bevat over een moord. 100 teksten waarin God opdracht geeft te doden. 1000 passages die spreken over Gods toorn, straf en oorlogsvoering. En de Bijbel is daarmee, aldus professor Beels, een van de bloedigste boeken van de wereldliteratuur. Als wij de Bijbel lezen, dan duikt dat thema van geweld op onverwachte momenten op. Kijk, als het gaat over een oorlogvoering in de Bijbel, dan kun je dat voorstellen. Maar ik geef zo eens een, het is behoorlijk willekeurig, maar een paar gedeelten die je tegenkomt. Je bent de Bijbel aan het lezen en opeens je stuit erop. Exodus 1, Farao die zegt, alle Hebreeuwse jongetjes, gooi ze maar in de rivier. Je hebt er laatst nog even over gehad met Maria, ons dochtertje. Moet je voorstellen, dat de soldaten door de straat liepen en zeiden, kom hier met Jan en we gooien hem in het water. Zo'n kind, ja, hè, dat, hoe neem je dat tot je? De bruidschat van David. David, ja, die mag trouwen met de dochter van Saul. Wil graag, zegt Saul, 100 voorhuiden van de Filistijnen. Dat is goed, zegt David, en hij levert er 200. Een bizarre passage. Stuitend, walgelijk, als je dat leest. En denkt, hè, dat die dode lichamen, de kleren eraf getrokken en verminkt worden en die voorhuiden worden meegenomen. Het boek Esther. Die lieve koningin Esther, denken wij dan. Die naar de koning gaat en die haar volk redt. Maar zij vraagt erom, mogen die 10 zonen van Haman ook aan de galg? Aan die metershoge paal? Ja, dat is goed, laten we maar doen. Het was toch hun vader die dat had gedaan? En waarom moesten die 10 zonen ook sterven? Uzza, die de ark tegenhoudt, de ark valt bijna van die wagen en hij houdt hem tegen en hij valt dood neer. Wat is dat? Wat gebeurt daar? Onverwacht dood en geweld. Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, brengen vreemd vuur in de tempel. Het kost hen hun leven. In Exodus 31 wordt gesproken over iemand die op de Sabbat werkt. Kost hem zijn leven. Nieuw Testament, koning Herodes. Die even een bevel geeft om alle jongetjes uit Bethlehem te vermoorden. Handelingen 5, Ananias en Safira, die een leugentje uitspreken en dood neervallen. De Bijbel is vol met geweld. En het lijkt wel alsof het een andere wereld is. Wij kunnen daar niet meer bij dat die mensen dat indrukwekkend vonden. En wat was dat voor een wereld destijds? Maar ik kom er straks nog even op terug. Ik denk niet dat het echt een andere wereld was. De tijd van de Bijbel, van onze tijd. Goed, ik spits dat toe op God zelf die geweld gebruikt. We gaan het vanavond niet hebben over natuurgeweld. Denk aan de zondvloed bijvoorbeeld, waar mensen omkwamen. Of huiselijk geweld, of andere vormen van geweld. Maar laten we ons vooral richten op God zelf die geweld gebruikt. En we zien dat hij dat soms direct doet. Soms door mensen de opdracht te geven om geweld te gebruiken. En soms zijn er ook mensen die zeggen, ja, ik mag geweld gebruiken, want God vindt dat goed. Ja, dus 3 gevallen van goddelijk geweld. Korach, Datan en Abiram, die leven ter helle varen. Dat is wat God doet. God gebruikt geweld. De stad Jericho, die muren die vallen met donderend geraas in. En alle mensen in de stad sterven. Soms gebruikt God mensen. Hij geeft de opdracht, Jehu, krijgt de opdracht om het huis van Achab uit te moorden. En hij doet het, ik zou het zeggen, met zichtbaar plezier. Hij gaat voor zijn taak. En als je leest hoe dat beschreven wordt, dat hij Izebel uit dat raam laat gooien en met zijn paard over haar lichaam dendert. Maar het was een opdracht van God. Amalek moest tot de laatste man, tot de laatste vrouw, tot het laatste kind worden uitgeroeid. En toen Saul het niet deed, deed Samuel het eigen land. Compleet volk. De Kanaanieten. Volledig volk. De Hethieten, Amorieten, Perizieten, Kanaanieten, Hevieten, Jebusieten. Laat niemand in leven, zegt God. Soms zien we ook dat mensen hun eigen geweld rechtvaardigen met een beroep op God. Ik noem Pinehas al even. Pinehas was degene die het overspel bij Baal Peor. Duizenden mensen stierven er. En hij zag een man een tent ingaan met een vrouw om overspel te bedrijven. En hij gaat ook die tent in. En met een speer reikt hij ze, steekt hij ze door de onderbuik, zodat beide sterven. En in Psalm 106 wordt hij daarvoor geprezen, dat hij dat gedaan heeft. Hij deed blijkbaar iets goeds door deze mensen te doden. Elia die daar bij de Karmel zit en 450 priesters laat afslachten. Elia die op die berg zit en dan komt die officier met 50 soldaten en die zegt, man Gods, kom naar beneden. Nee, zegt Elia, er komt vuur op u neer. En hij verteert, dat vuur verteert die man met de 50 soldaten. En dan komen er weer 50 soldaten. En dan gebeurt hetzelfde. En pas de derde keer gaat die officier naar boven en smeekt hem om mee te gaan. 100 mensen gestorven. Is dat niet extreem geweld? Is dat niet alle perken te buiten? Om op zo'n manier alles en iedereen te doden. Elisa, het aangrijpende voorbeeld van die jongens die hem uitlachten. Kaalkop, ga op. En hij vervloekt ze en er komen twee berinnen en verscheuren 42 kinderen. Staat die achteraan, dat was verkeerd. Hoe moeten wij zoiets zien? En dan komen we bij het volgende punt. We stellen de vraag, is dit geweld wel ten alle tijde rechtvaardig en proportioneel? Proportioneel betekent evenredig. Is het niet te veel, te sterk, te extreem? Ja, die vraag die wordt vaak gesteld. Er zijn ook nu theologen, ik denk aan iemand als Sam Jansen, die het gesprek is aangegaan met professor Peels. Dit boekje bevat een gedachtenwisseling tussen beide theologen. En hij zegt, ik kan dat eigenlijk niet meer meemaken. Het is te veel. Het is eigenlijk onmogelijk dat zoiets gebeurt. Het lijkt inderdaad alsof dat niet zo is. Als we lezen in Jozua 7 dat Achan inderdaad wat gestolen had en in zijn tent had gelegd, moet zijn hele gezin sterven. De stad Jericho, iedereen moet worden gedood. De zonen van Haman noemde ik net al. En moeten wij niet zeggen, een woord wat critici wel gebruiken, wat er daar gebeurt met de bevolking van Kanaan, dat zouden wij tegenwoordig gewoon genocide noemen. De stelselmatige uitmoording van een heel volk. Is dat niet buiten verhouding? Zijn daar niet onschuldige vrouwen en kinderen meedogenloos vermoord? In opdracht van God? En dat vuur dat van de hemel kwam, was dat niet bij Elia, was dat niet te veel? Hoe kan God zoiets zeggen en hoe kan God zoiets bevelen? Psalm 137, een beruchte tekst. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn die u uw misdaad vergelden zal. Die gij aan ons misdaan hebt. Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderkens grijpen zal en aan de steenrots verpletteren. Is dit niet buiten alle proportie? Het lijkt dus wel, als we op dit moment een beetje proberen de balans op te maken, dat Cliteur wel gelijk heeft. Het Oude Testament is vol van geweld en het christendom is even gewelddadig als de islam. De God van het Oude Testament is grillig, onberekenbaar en bedreigend en gevaarlijk? Levert dat inderdaad niet het gevaar op dat je ook nu mensen hebt die met een beroep op God geweld gebruiken? Het is bekend dat er wel eens in Amerika, ik dacht dat het een dominee was, die een abortusarts doodschoot. Hij zegt dat mag. Christelijk geloof verplicht mij om die man dood te schieten. Kan dat? Met een beroep op de Bijbel. En dan punt D, B1. Kan een God van liefde zelf wel geweld gebruiken en belonen? En dan komen we op dat punt van hoe zit dat nu met het Oude en Nieuwe Testament. Het zal opgevallen zijn, de meeste dingen die ik noemde komen uit het Oude Testament. Is het Nieuwe Testament niet anders geworden? Moeten wij inderdaad niet zeggen, als we Matthäus 5 vers 38 en vers 39 lezen. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Hoe zit dat? Is misschien inderdaad het Oude Testament heel anders dan het Nieuwe? Daar moeten we over nadenken. Sam Jansen, ik noemde zijn naam net, die spreekt graag over de tegenstem van Jezus. De tegenstem. Hij zegt, Jezus neemt soms nadrukkelijk afstand van dat geweld in het Oude Testament. En een aansprekend voorbeeld is Lucas 19 vers 53. Waar de discipelen zeggen, hè, ze zijn bij een paar Samaritaanse dorpjes gekomen. En die geven hen niets en die laten hen niet toe. En dan zeggen ze, Jezus, wij hebben een plan. Zullen we net als Elia vragen of de vuur van de hemel komt? Hij weet niet van hoedanige geest of gij zijt, zegt Jezus. Dat kan niet. Dus daar zie je een duidelijk contrast tussen wat Elia deed en wat Jezus niet wil. En de discipelen hebben dat nog niet door. De tegenstem van Jezus. Nou, dat is het probleem. Ik zei het, ik neem de tijd om het te schilderen. Want het is belangrijk om dit werkelijk tot ons door te laten dringen. Professor Peel zegt, en heel terecht. Hij zegt, mensen die het probleem niet voelen, hebben een probleem. En kunnen dit niet zomaar gewoon vinden. He, dit vraagt doordenking. Dit is niet niks. Dat over het probleem. Het geweld in de Bijbel. Het geweld van God. Wij gaan op zoek naar een antwoord. En ik heb het tweede punt maar genoemd. Onmogelijke antwoorden. Niet alles kunnen wij als antwoord aanvaarden. Ik heb daarbij gezet Prediker 5 vers 1. Daar staat het volgende. Wees niet te snel met uw mond. En uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Wat wij vanavond ook verder bespreken, laat dat in het teken staan van dit vers. Wij zoeken tastend en schuchter, biddend om wijsheid naar een antwoord. Maar God is in de hemel en wij zijn op de aarde. We mogen, we moeten zoeken naar een antwoord. Maar, hè, dat zal duidelijk zijn, het blijft voorlopig. Het blijft menselijk stamelen. En toch een paar dingen moeten wij afwijzen. Het eerste wat wij niet kunnen aanvaarden is. En, ja, het zijn wat moeilijkere woorden, maar dat heet dan allegorie en metafoor. Een allegorie is zeg maar een gelijkenis. Een zinnenbeeld, een metafoor. Geen letterlijke uitleg. Er zijn verklaarders en die zeggen, ja kijk, hé, je moet je voorstellen, toen dat geschreven werd in Exodus, over al die volken die uitgemoord moesten worden, die Kanaanieten, die volken bestonden al lang niet meer. Die waren er niet meer. Maar de schrijver van dit Bijbelboek, die doet alsof die volken nog bestaan, en hij wil eigenlijk alleen maar zeggen tegen Israël, laat je nou niet in met die afgoden. En dat moet je uitroeien, maar hij bedoelt natuurlijk geen mensen, hij bedoelt gedachten of praktijken of zo. Dus het is eigenlijk allemaal maar bij wijze van spreken. Nou, als wij de historische betrouwbaarheid van de Bijbel serieus nemen, kunnen we daar niet in meegaan. Het is veel meer dan alleen maar een soort vertelling en een soort verhaal over iets wat niet echt is geweest. Nou, wij zullen daar niet zo snel in meegaan, maar laten we eerlijk zijn. We hebben misschien heel wat preken in ons leven gehoord over de intocht in Kanaan of over de muren van Jericho. Maar de dominee was al gauw bij de geestelijke lessen. Want dan klopt het weer. Hè? En Jericho is de driehoofdige vijand. Die moet bestreden worden en die zal verliezen. Of het is de stad Mensziel die veroverd moet worden door koning Jezus. En dan loop je ook met een grote boog toch om de historische vraag heen van wat is daar gebeurd. Dus wij kunnen daar niet in meegaan. Nog in bijbelkritische zin, nog laat ik zeggen in bevindelijke zin. Om het meteen maar te vergeestelijken en op die manier de vragen van ons af te houden. Het zijn echte vragen. Een andere optie die ook niet kan is evolutie. Er is een ontwikkeling in de Bijbel. En Sam Jansen maakt de vergelijking met polygamie. Hij zegt dat is wel vaker zo, dat sommige dingen in het Oude Testament niet mogen. Of wel, nou ja, niet mogen, maar hè, voorkomen en min of meer worden toegestaan. Maar als je dan in het Nieuwe Testament komt, dan wordt het gewoon duidelijk verboden. Hij zegt, kijk naar de aartsvaders, die hadden 2 vrouwen of 3 vrouwen of 4 vrouwen. En Samuel of Salomo had er nog veel meer. Maar Paulus die zegt, een opziener moet 1 vrouw een man zijn. Dus vroeger had je polygamie en nu hebben we monogamie. En ja, daar zie je een ontwikkeling van Oude naar Nieuwe Testament. En Jansen die zegt, nou, misschien is dat ook wel zo met geweld. Het Oude Testament was het haast tastbaar aanwezig. Maar verderop in de Bijbel is dat eigenlijk afgeschaft. Hè? En dan wordt er veel nadrukkelijker gezegd dat dat toch echt niet kan. En hij zegt dan het volgende, ik citeer Sam Jansen. Hij zegt, de vraag is niet, hoe is het mogelijk dat God dit gebood? Maar de vraag is, hoe is het mogelijk dat mensen dachten dat God dit gebood? Dus hij zegt, als Jehu dacht van ja, God heeft mij de opdracht gegeven om het huis van Ahab uit te moorden. Dat is helemaal niet waar. Hij dacht het, was een vergissing. Elia die dacht dat hij wel opdracht mocht geven om de 450 priesters te doden. Dat dacht hij wel, maar dat was een vergissing. Elisa die de kinderen vervloekte, hij dacht dat dat wel mocht, maar was een vergissing. En dus de vraag is niet hoe kan het dat God dat gebood, maar zegt Jansen, hoe kan het dat mensen dachten dat God het hen gebood. Toch kunnen we daar niet in meegaan. Want het Nieuwe Testament spreekt ook over geweld. Het is waar, in het Oude Testament is polygamie wel aanwezig en Nieuw Testament niet meer. Maar er is nooit in het Oude Testament een gebod geweest op polygamie. God heeft niemand geboden, je moet 3, 4, 5 vrouwen nemen. Het werd toegelaten in Gods toelating. Maar er staan wel duidelijke geboden tot geweld in de Bijbel. Het staat er. Als we dat serieus willen nemen. En verder, laat ik een paar dingen noemen. Simson en Jefta worden in Hebreeën 11 genoemd in de lijst van de geloofshelden. Simson en Jefta notabene. Jefta die zijn eigen dochter offerde. Simson die de Filistijnen uitmoordde. Toch geloofshelden. Jezus zelf waarschuwt indringend voor de eeuwige pijn. Het komende oordeel. Het is werkelijkheid. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 spreekt ook over vuur van de hemel. Met vlammen zwaard wraakdoende over degenen die God niet kennen. Dus het Nieuwe Testament is helemaal niet geweldloos. Openbaring 20 hebben we gelezen en we kunnen denken aan openbaring 21. Maar de vreesachtige en de ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars. En al de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Dus die vergelijking gaat niet op. Het Nieuw Testament kent evenzeer geweld. Wel, wat daarbij aansluit is wat dan in de literatuur heet eclectisch. Hè, je selecteert iets. Mensen zeggen, ja, er zijn eigenlijk 2 lijnen in het Oude Testament. En de een is die van geweld en de ander is van geweldloosheid. Kijk, als je aan Jona denkt, dan zie je dat God ook vol liefde was voor de stad Nineveh, 120.000 mensen. En God wil helemaal geen geweld. God wil genade. Dus zeggen die theologen, er zijn in het Oude Testament 2 lijnen. Soms geweld, soms geweldloosheid. En dat, ja, dat is met elkaar in botsing soms en dat ontwikkelt zich. En dan die ene lijn, zeggen ze, die heeft het gewonnen. En die moeten wij nu voortzetten, dus als wij het Oude Testament lezen, dan pikken we de teksten eruit die geweldloosheid benadrukken. En de tekst over het geweld, ja, dat is dan voorbij. Dat is niet een woord van God. Kunnen we helaas ook niet in meegaan. Of helaas, hè, ja, het zou mooi zijn als het zo eenvoudig was, maar het kan niet. Want, hè, we zien, ik zei het al, in het Nieuw Testament zien we ook geweld. En trouwens, het Nieuwe Testament leefde bij de schrift, was het Oude Testament. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering en onderwijzing. Ja, dus we kunnen niet zo simpel daaraan beginnen. En bovendien, als wij moeten gaan bepalen wat wij uit het Oude Testament scheuren en wat we erin houden. Ja, op een gegeven moment is het Oude Testament gewoon leeg. Dan heb je ook geen nieuwe meer. Dus daar kunnen we niet in meegaan. En ja, dan moeten wij wel zeggen, hè, dat als we deze mogelijkheden, antwoorden afwijzen. Het probleem staat er. Er is geweld in het Oude Testament. Er is geweld in het Nieuwe Testament. En dat moeten we indringend onder ogen zien. Goed, ik ga naar het derde punt. 3, 4 en 5 zijn denk ik iets korter. Het Oude Testament over geweld. Ja, dus ik ga weer een stapje terug. Hoe zit dat nu met Oude en Nieuwe Testament? Nou, om te beginnen, de wetten van het Oude Testament zijn niet onvoorwaardelijk, door dik en dun, voor ons nog normatief. In de zin dat wij ze nog moeten houden. Je zou als het ware het zo kunnen zeggen, het Oude Testament begint met Genesis 1, Genesis 2. Het was goed, het was zeer goed. Dan komt de zondeval. Als je al Genesis leest en Exodus leest, dan sta je midden in de blubber van de wereld. De modder en het geweld. En het Oude Oosten is allemaal geweld en dood en verderf. En in die omgeving staat dat kleine volkje Israël. Belaagd aan alle kanten met de opdracht en met de plicht om zich zuiver te houden. En op afstand te blijven van al die goddeloosheid. En in die situatie en in die omstandigheden geeft God wetten aan Israël. Ja? Galaten 3 zegt, ze zijn onder de tuchtmeester gezet. Aan de wet onderworpen om ze zuiver te bewaren tot op Christus. Daar dienden die wetten voor. Maar wij moeten dus niet zomaar doen alsof alle wetten in het Oude Testament de hoogste, de volmaakte morele standaards weergeven. Professor Pils zegt het zo: God komt in die situatie zijn volk halverwege tegemoet. We staan in deze situatie. Je leven in een cultuur waar slavernij en doodslag aan de orde van de dag is. En ja, wat doe je daarmee? Hoe sta je in die wereld? En ik denk dat zinvol is, ook voor ons, om daarover na te denken. Ik geef een voorbeeld, in Deuteronomium 21 staat er over een losbandige zoon die niet naar zijn ouders luistert. Wat moet daarmee gebeuren? Stenigen. Professor Philipsen, die heeft dat tegen mij genoemd. Hè. Ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven over Philipsen en ik heb een debat met hem gehad. En hij haalde dat voorbeeld aan. Hij zegt van ja, een zoon die een beetje aan het puberen is en moet die gestenigd worden? Nou kijk, dan gaan de dingen mis. Want wij lezen dat niet zo dat wij nu nog vinden dat een jongen van 16 die op zondagmorgen zijn bed niet uit wil om naar de kerk te gaan, gestenigd moet worden. Dan moet je de context lezen en dan lees je daar dat iemand is die willens en wetens zich tegen alles verzet wat God gegeven heeft aan het volk van Israël. En dan zegt God, dit is zo riskant, dit volk is zo kwetsbaar. Dit kun je niet toelaten. Je moet het kwade uit het midden weg doen, zodat het volk zal vrezen voor Gods aangezicht. En de Heere zegt erbij, als jullie, Israël, niet je houden aan mijn wetten, als jullie wegzakken naar het niveau van de volken om je heen, dan zal ik jullie met dezelfde straf straffen als waar zij mee gestraft worden. En dus God is daar ook rechtvaardig in. Hij zegt niet, nou het volk Israël zal ik lichtjes straffen en de anderen zwaar. Nee, als jullie ook naar dat morele diepe verval, als jullie daar terechtkomen, dan worden jullie met dezelfde zware straffen gestraft als zij. Goed, dat over de wetten van het Oude Testament. En tegelijkertijd, als je ze dan vergelijkt met andere wetten uit het Oude Midden-Oosten, dan vallen er minstens 5 dingen op. En die zijn wel heel belangrijk. Ten eerste, het Oude Testament ontmaskert het geweld. Het eerste voorval van geweld in de Bijbel is Kain die zijn broer doodslaat. En God roept hem ter verantwoording. Kain, je gebruikt geweld. Dus daarmee wordt het geweld ontmaskerd. God stelt het aan de kaak. Ten tweede, het Oude Testament begrenst het geweld. Genesis 6 vers 11, dat gaat over het moment net voor de zondvloed. En dan staat er dat de wereld vervuld was met wrevel. Of in een andere vertaling, vol van geweldenarij. Dus het was echt een volslagen, losgeslagen wereld. En dan komt de zondvloed. Dus die zondvloed is bedoeld om het geweld te begrenzen. Exodus 21, daar staat dat vers oog om oog, tand om tand. Maar wat is de bedoeling van het vers? Slechts oog om oog, slechts tand om tand. Als iemand mij 1 tand uitslaat, mag ik hem niet zijn hele gebit eruit slaan. Dat gebeurde bij Lamech. En Lamech zegt, een jongen heeft mij, ik heb een jongen doodgeslagen om een wonde. En om een buil. Dan wordt het geweld roept geweld op. Nee, zegt God, slechts oog om tand, oog om oog, tand om tand. Het moet evenredig blijven. En dan zie je wel dat de Joden in de loop van de tijd dat gebod gingen gebruiken om persoonlijke wraakacties op touw te zetten. Die zeiden, het staat toch in de Bijbel, oog om oog, tand om tand, dus ik mag mij wreken. En op die situatie reageerde de Heer Jezus wanneer hij dit aanhaalt en zegt, nee, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, keer de ander de wang toe. Ja, dus het Oude Testament begrenst het geweld. En ik denk, als ik daar even op terug mag komen, ik denk dat we in dat kader ook de uitroeiing van de Kanaanieten en die andere volken moeten zien. Ik zal een voorbeeld geven wat aangeeft van wat voor cultuur dat was. Hè? Dat die volken van Kanaan, dat waren allemaal godsdiensten die de Baal vereerden. En de Baal was een vruchtbaarheidsgod. Nou, hoe ging die cultus in zijn werk? Wat was de praktijk? Er waren tempels waar de mensen heen gingen. En in die tempels waren prostituees aanwezig, tempelprostitutie. En zij dachten, wij krijgen meer vruchtbaarheid, wij krijgen meer regen, als wij die tempel binnengaan en daar gemeenschap hebben met zo'n prostituee. Of met een kind. De ouders moesten hun kinderen, hun jonge meisjes afstaan voor de tempelprostitutie. En in het denken van die mensen was de regen, ze zeiden dat is het sperma van Baal. En hoe meer wij naar de prostituees gaan, hoe meer sperma er uit de hemel valt, hoe meer regen we krijgen. Dus dat was losbandigheid aan alle kanten. En tegen die praktijken, dat proef je voortdurend in het Oude Testament, die een enorme zuigkracht had op het volk van Israël. Zegt God, dit kan niet. Hè? Deze volken, dat moet uitgeroeid worden. Dit is... Die zijn eigenlijk door de bodem van de moraliteit gezakt. Dat is, elk besef van goed en kwaad lijkt hen wel te zijn ontnomen. Nou, daar stelt het Oude Testament grenzen aan zulk geweld. En dan ook, het Oude Testament ontmoedigt het geweld. Een prachtig voorbeeld, er was nog een preek hierover geweest, Genesis 50. Jozef met zijn broers. En waar hij zegt, nee, zegt hij, God komt de wraak toe. God zal dat oordelen. Gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dus het geweld wordt ontmoedigd. Hij vergeeft zijn broers in plaats van dat hij zich wreekt. Het Oude Testament kritiseert het geweld. 2 Samuel 12 vers 7. Dat is Nathan de profeet Nathan die bij David komt en die zegt, gij zij die man. Nou, dat had hij bij geen enkele andere koning in het Oude Oosten moeten proberen, want dan was het einde van profeet Nathan geweest. was hij meteen een kopje kleiner gemaakt. De koning had het voor het zeggen en er was niemand die moest denken dat hij de koning wat kon voorschrijven of kon bekritiseren. De koning stond boven alles. Maar wat kan er? Dat kan echt alleen in Israël, dat een profeet opstaat en tegen de koning zegt: gij zijt die man. En dat de koning ootmoedig zijn hoofd buigt en schuld beleidt. En als die koning een tempel wil bouwen, dat was in het Midden-Oosten ook zo, elke koning bouwt een tempel. Dan zegt God: David, jij hebt bloed aan je handen. Je kunt geen tempel bouwen. En David legt zich erbij neer. En dat is ook het Oude Testament. Het Oude Testament kritiseert het geweld. En dan het Oude Testament overstijgt het geweld. Jesaja 11, het vrederijk. Psalm 46 hebben wij gezongen. God stopt de oorlog en hij breekt de spies in tweeën. En dan zie je die grote lijn in de Bijbel. Hè? God heeft deze wereld goed geschapen, vol vrede. En God is de God des vredes. En God brengt deze schepping weer naar het vrederijk. Dat is een grote perspectief waar de Bijbel in staat. Dus het geweld heeft niet het laatste woord en het geweld wordt niet verheerlijk. Integendeel, het geweld wordt overwonnen en overstegen. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Wat gebeurt er wanneer het Nieuwe Testament begint? Er zijn een paar dingen die we daarover kunnen zeggen. Ten eerste dit. Het Nieuwe Testament is geen kritiek op het Oude Testament, maar een verdieping ervan. Dat is belangrijk. Geen kritiek op het Oude Testament, maar een verdieping ervan. Matteüs 5, vers 21 en 22. Daar zie je dat heel duidelijk. Ik heb gehoord dat tot de oude gezegd is: gezult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Dat is het Oude Testament. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En je kunt niet zeggen dat God zegt, dat Jezus zegt: ik ben tegen straf. Ik ben voor geweldloosheid. Hij verdiept het ontzettend. Hij trekt de lijnen door naar het helse vuur. En zo moeten wij al die versen in Matteüs 5 lezen. Gij hebt gehoord, maar ik zeg u, dat is geen tegenstelling, maar is een verdieping. Dat andere voorbeeld dat wij lazen. Gij hebt gehoord gij hebt gehoord van de oude, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, wie een vrouw aanziet, heeft al reden overspel gedaan. Dat is geen tegenstelling, maar is een verdieping. Christus trekt de consequenties van de geboden door. Niet alleen de uiterlijke praktijk, maar gedachten en woorden en intenties en verlangens. Het hele hart wordt erin betrokken. Ja, dus het is helemaal geen tegenstelling, het is een verdieping, een intensivering. En dat zien we dan ook, hè? Die beide dingen van het Oude Testament, de liefde van God en de toorn van God, komen in het Nieuwe Testament verdiept terug. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zijn liefde gaat de hele wereld over. Maar die straf van God wordt nu gekenmerkt als een eeuwige straf. Openbaring 20. We hebben het gelezen. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Daar wordt dat nog intenser. En nog dieper. De eeuwige straf. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar zie je dat ook. Het is juist Gods bewogenheid met Lazarus. Het is niet Gods hardheid en meedogenloosheid. Het is Gods bewogenheid met Lazarus die de rijke man in de helse pijn brengt. En dan zien we wat de bron is van Gods toorn. Het is zijn liefde waar het uit voortkomt. Maar wel tot in de eeuwige pijn. Er is een grote kloof. En wie daar is, kan hier niet komen. Het is definitief, voor eeuwig. Dus dat is het Nieuwe Testament. Geen kritiek, maar een verdieping. En dan nog een punt wat belangrijk is als wij de verhouding, of als wij denken aan de overgang naar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament denkt en spreekt vanuit het eeuwigheidsperspectief. Het hiernaam als. Zo niet het Oude Testament. Het Oude Testament, We vinden in het Oude Testament maar heel weinig uitspraken over een hiernamaals. Denk aan Psalm 88. Hè. Zullen de doden u prijzen? In het graf, Psalm 115, zingt niemand zeer een lof. Daar heerst als het ware de gedachte, dit is het leven. En daarna, ja, wat er daarna komt, weten we niet. En soms lijkt het wel dat het Oude Testament zegt, na dit leven is er niets. Er zijn een paar momenten, Prediker 12, hè, bij de dood gaat de ziel terug naar God. Maar het is eigenlijk heel beperkt. Het is dit leven. Nou, en wat gebeurt er nu bij de overgang naar het Nieuw Testament? Hè? Al voortdurend gesproken wordt vanuit de eeuwigheid. Hè? Er is meer dan dit leven. Er volgt nog het hiernamaals. En dan veranderen er wel een paar dingen. Dan kun je dus zeggen dat inderdaad, zeg maar, hè, in het wereldbeeld van het Oude Testament moest het gericht en moest de straf in de tijd zichtbaar worden. Dus daarom heeft God Amalek en Jericho gestraft. En de volken van Canaan, dat deed hij niet in het eeuwige oordeel, maar nu al. Het is alsof God het eeuwige oordeel, zoals wij dat weten vanuit het Nieuwe Testament, midden in de tijd heeft geplaatst en gezegd, dit is mijn oordeel. Dit gebeurt er met iedere zondaar die zich tegen mij verzet. Ja, dus die afschuwelijke gedeelte, die indrukwekkende gedeelte over Amalek, over Agam, over Jericho, over de Canaanieten, dat laat iets zien van het eeuwige oordeel dat komen zal. Maar nu in het Nieuwe Testament zie je, wanneer dat besef dus groeit dat er meer is dan alleen dit leven, dat wij dus niet meer moeten oordelen. Denk aan die gelijkenis Matthäus 13 over het zaad en het onkruid. Dan zegt de Heer Jezus, laat ze samen opgroeien. Het oordeel komt later, aan het einde der tijden, bij de wederkomst. Maar nu nog niet. Ja, dus het is een verdieping inderdaad. En tegelijkertijd, juist door dat eeuwigheidsperspectief, wordt de tijd, laat ik zeggen, milder. Wij moeten niet te snel oordelen. Het geweld, het goddelijke geweld, komt in het eindoordeel. Nu nog niet. Dat is het Nieuwe Testament. En daarom, het derde punt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus. Het is werkelijk anders geworden. De Heer Jezus zegt, het oordeel komt. En de kerk neemt afstand van dat geweld. Kijk eens naar het verschil van Paulus. Hè? Paulus, hij blies dreiging en moord. Toen hij leefde vanuit het Oude Testament. Toen hij Christus nog niet kende. Dreiging en moord. Moet nu gebeuren. En met zwaard in de hand gaan wij vechten voor God. Maar toen hij voor Christus op neerviel. En toen hij Christus leerde kennen. Toen was het een andere Paulus geworden. En dan zegt hij, breekt u zelf niet, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Romeinen 12. Ja, dat is die omslag. God zal oordelen. En God zal geweld gebruiken, maar aan het einde der tijden. En wij zullen dat nu niet doen. Zo komen we tot een afronding. Het laatste puntje. Ik vat een paar dingen samen. Het geweld in de Bijbel laat Gods bewogenheid, liefde, rechtvaardigheid en straf zien. Als wij zouden proberen om dat geweld uit de Bijbel weg te poetsen, dan zijn we de Bijbelse boodschap kwijt. Het is en het blijft een weerbarstige boodschap. Maar de Bijbel zonder die boodschap is de Bijbel niet meer. Dan is het niet meer de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan is het niet meer de God van Jezus Christus. En dan is het goed om ook te beseffen dat wij allemaal voor deze God zullen staan. God is liefde, dat is waar. Maar God is ook een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Wij zullen voor hem verschijnen. In het Nieuw Testament horen wij dat het nog komt. In het Oude Testament lezen we bij Canaan, bij Jericho, bij Agam, wat dat betekent als God oordeelt. Ik zal niet sparen, zegt hij, ze zullen roepen, maar ik zal niet antwoorden, Ezechiël 8. En wij zullen voor die God staan. Gewis, er is een God die leeft. En op deze aarde vonnis geeft. Dat is de God van het christendom. En we zouden het zo mogen zeggen. Dat geweld in het Oude Testament, dat toont ons hoezeer het God ernst is met ons leven. Met deze wereld. Met alles wat er gebeurt tegen hem en tegen zijn geboden. En het Nieuwe Testament laat dan als het ware, het volgende punt, vooral zien dat dat geweld thuis hoort in de handen van God. Alsjeblieft niet in mensenhanden. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Als het in mensenhanden valt, dan gaat het mis. En daarvan getuigt het Nieuwe Testament. En dan wordt het als het ware weggenomen. Geplaatst in de eeuwigheid. En nu zien wij uit naar wat komen gaat, maar we grijpen er niet op vooruit. Wij willen geen geweld legitimeren, toestaan door ons te beroepen op de Bijbel. Ook nu is deze boodschap nog buitengewoon relevant. Ik heb aan het begin gezegd, soms dan kun je een gevoel van vervreemding hebben als je de Bijbel leest en denken, wat een andere wereld is het. Dat is mogelijk waar. En toch, ik heb een tijdje geleden een boek gelezen, De Neonazi. Dat is een boek over een Duitse jongeman, Duitse man, die neonazi is geweest en tot bekering komt en christen wordt. En mijn vrouw die zei, zal ik het ook lezen? Ik zeg, doe me niet. Ik ben echt geschrokken van het enorm gewelddadige karakter van hoe deze man heeft geleefd. Het is echt onthutsend. Maar deze man is geen eenling, dat is een... Dat neonazisme, dat is in Duitsland nog steeds aanwezig en in Nederland ook. Je kunt zo naar de sites van hen gaan en je... Nou, ik heb het eens een keer gedaan, maar wat je daar ziet, wat je daar leest. En wat mij getroffen heeft, is de verheerlijking van het geweld. Hij vond het prachtig om mensen half dood te slaan en liever nog meer. Onvoorstelbaar. Maar dat geweld zit in de mens. Wij hebben een buitenkant gekregen in West-Europa waar we lief en aardig zijn. Maar daaronder zit zoveel geweld. En dan denk ik inderdaad dat de wereld van nu is niet anders dan toen. De mens is gewelddadig. Er zijn mensen die genieten van pijniging van anderen. En juist in deze wereld en in deze moderne tijd. Het is geen eeuw zo bloedig en gewelddadig geweest als de 20e eeuw. Moderne wereld vol geweld. Atheïsme is bekend om zijn meedogenloosheid en zijn gewelddadigheid. Dan denk ik, dan hebben wij de Bijbelse boodschap van geweld nodig in deze tijd en in deze samenleving. Het geeft een realistische kijk op de wereld, op de werkelijkheid, op hoe de mens is, op hoe God is. En tegelijkertijd een hoopvolle visie. Hoopvol, omdat uiteindelijk het geweld bij God mag liggen en God zal met het geweld afrekenen. Voor eens en voor altijd. Dat is het uitzicht. Ik rond af met een zin die ik een keer hoorde. We kunnen nog eens over doordenken misschien. Iemand zei een keer tegen mij, er zijn mensen die bereid zijn om voor hun geloof te sterven. Mensen die bereid zijn voor hun geloof te sterven. Er zijn ook mensen die bereid zijn om voor hun geloof te doden. Voor de eerste groep mensen moeten wij diep respect hebben. Voor de tweede soort, daarvoor moeten we uitkijken. Dat past niet bij het christelijke geloof. Laten wij ons houden aan wat Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 21. Waardoor het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Ik dank u wel. Wij gaan een vers zingen. Daarna is het pauze. En na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. U mag dat mondeling doen. Mag ook schriftelijk. Is er iemand die een psalm op wil geven? En ik stel voor dat we dan van de wal dat we nu de collecte doen. We willen een collecte doen tot voor de bestrijding van de onkosten. Is er iemand die een psalm op wil geven? Psalm 6. Psalm 6, vers 1 en 9, als ik het goed heb gehoord. Wij zingen uit Psalm 6, vers 1 en 9. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. In uw toorn groet. En vers 9, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Vers 1 en 9 uit Psalm 6. Laten we een kwartiertje of zo pauzeren en dan gaan we tegen 9 uur verder met de vragenbeantwoording. Dan is er nu pauze, koffie. even kijken waar ik... Oh, hier zo. Ja, ik heb een paar vragen gekregen en ik geef zo ook nog wel even de gelegenheid om eventueel mondeling vragen te stellen. Laat ik beginnen met een vraag over de psalmen. En ik zal er twee concreet noemen. Misschien dat we allemaal even mee kunnen lezen. Psalm 28 en 139. En de vraag is dan van, ja, hoe kan dat, hè? Dat er zo vaak in de psalmen gesproken wordt over de vijanden en dat toch eigenlijk het kwaad wordt afgebeden over die vijanden. Psalm 28 noem ik dan als eerste vers 4. Dat gaat over die werkers der ongerechtigheid. Die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart, zegt vers 3. En dan komt in vers 4 het gebed. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid van hun handelen. Geef hun naar hun handen werk. Doe hun vergelding tot hen wederkeren. En dan ook Psalm 139. Psalm 139 is de psalm over Gods alwetendheid. We hebben er op de oudjaarsavond nog bij stilgestaan. En iemand zei eens, als deze psalm gestopt was bij vers 18, was het misschien wel de mooiste psalm uit het hele psalmboek geweest. Zo indringend, zo prachtig als er gesproken wordt over Gods alwetendheid, zijn nabijheid, zijn goedheid enzovoort. En dan opeens, dan vanaf vers 19, lijkt er wel alsof er iets vreemds in die psalm terechtkomt. O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wijk van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. En dan, vers 21 en 22, zou ik niet haten, heren, die u haten en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Hoe kunnen wij dat nu als christelijke gemeente nog zingen, terwijl wij weten dat Jezus aan het kruis hing en zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heb uw vijanden lief. Zegen degene die u vervolgen. Hoe kunnen wij zo die oud-testamentische psalmen nog zingen? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit dus ook nooit gezongen wordt. Ik heb hem zelf nog nooit opgegeven, dit vers. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar ik heb laatst in de preek over Psalm 139 er geen woord aan gewijd. En toch staat het er. En toch hoort het bij die psalm. Wel, ik denk dat wij moeten beseffen, ik noemde het al even, maar het is goed om dat nog een keer te benadrukken. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Deze psalmdichter, ook van Psalm 139 en van Psalm 28 en veel meer psalmen, we zouden kunnen zeggen, hij denkt, hij theologiseert, hij bidt voor dit aardse leven. En hij weet één ding, dat God rechtvaardig is. En de dichter vraagt, heren, mogen wij in dit leven uw recht en uw gerechtigheid zien? Want u duldt het kwaad niet en u straft rechtvaardig en eerlijk de goddelozen. Dus vanuit, laat ik zeggen, het wereldbeeld van de dichter van het Oude Testament kunnen we dat wel begrijpen dat hij daarom vroeg. En zei, mijn hart verlangt naar eerlijkheid en naar rechtvaardigheid. Ik denk dat wij, wanneer wij het Nieuwe Testament erbij nemen, dit nog steeds mogen zingen. Maar dat wij dan, laat ik zeggen, dat eeuwigheidsperspectief erbij nemen. En wat ik voor mezelf altijd probeer in het lezen en zingen van dergelijke psalmen, om als het ware deze versen te zien in het licht van het komende oordeel. En dan valt het denk ik op zijn plaats. En dan mogen wij inderdaad vragen, heren, u zult een aarde geven waarop gerechtigheid woont. U zult het kwaad wegdoen. En hoe doet God het kwaad weg? Door het te straffen. En dat hebben we gelezen uit Openbaring 20. Degene die, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens, hun plaats zal zijn in de poel des vuurs. Ze worden geoordeeld naar hun werken. En ieder zal ontvangen nadat hij gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad, zegt de Heer Jezus in Johannes 5. Dus dan geldt dat nog steeds. En ik denk dus niet dat je dit mag lezen en dat je dit mag zingen. En dat je denkt aan die buurman die naast je zit in de kerk of die achter je woont in de straat. En dat je denkt van nou, ik zou het lekker willen dat hij, je wenst hem de vreselijkste ziekte toe. Juist niet. Wij mogen, wij moeten dat grotere, dat verdere perspectief hebben. We bidden om genade voor mensen om ons heen, maar evenzeer verlangen wij naar rechtvaardigheid. En ik denk ook, het zijn indringende woorden, maar ik denk inderdaad dat het waar zal zijn. Dat alle gelovigen in het oordeel, letterlijk en figuurlijk, aan de zijde van Christus staan. Zij zullen naast Christus staan. En 1 Korinthe 6 zegt, wij zullen de wereld oordelen. En dan zal het waar zijn dat degenen die op Christus gehoopt hebben, en degenen die tot God geroepen hebben om rechtvaardigheid, in het laatste oordeel, naast Christus zullen staan en zullen zeggen, uw vonnis is gans rechtvaardig, uw doen is rein. En al zou het gaan over je eigen familieleden, dan zou het gaan over je eigen vrienden. Maar wanneer zij Christus verloochend hebben in dit leven en hem veracht hebben, dan zullen de gelovigen niet zeggen, helaas, helaas, dat deze mensen in het oordeel komen. Maar we zullen naast Christus staan en zeggen, ja Heere, het is goed. Het is rechtvaardig. Want u bent een God van genade, maar u bent ook een God van recht. En zo mogen we die psalmen lezen. In het perspectief op de eeuwigheid. En tegelijkertijd weten wij dat wij nu moeten bidden voor onze vijanden. Is dat duidelijk? Is er iemand die een vraag erover wil stellen? Iemand die een andere vraag heeft misschien? Ik zal er nog een noemen die ook genoemd werd. Hoe zit dat in het Oude Testament met die wetten over reinheid en onreinheid? Als we de wetten lezen in Exodus, zeg maar, of een van de andere boeken van Mozes, gaat maar door al die regels van dit mag wel en dat mag niet. En waarom is dat nou zo? En ja, niemand kon dat toch houden? Waarom heeft God al die wetten gegeven? Een paar dingen daarover. Allereerst, ook voor het Oude Testament gold dat de gelovigen van het Oude Testament niet zalig werden door de wet. Dus het was voor hen ook niet zo dat als zij die wetjes en regeltjes maar hielden, werden ze vanzelf wel zalig. Nee, de wet is niet gegeven om zalig te maken. Dus ook voor hen gold allereerst de genade van God. Toch hadden zij die regels. Waarom? Wel, we zien daar datzelfde in. Een Jood, laat ik het zo zeggen, een Jood in het Oude Testament, die moest leren van moment tot moment, elke dag, heel zijn leven, van begin tot aan het einde. Ik ben een Jood. Ik ben door God afgezonderd, ik hoor bij het uitverkoren volk, en ik moet elk moment ervan bewust zijn dat ik anders ben dan de heidenvolken. Ik heb er iets van gezegd, hè? Dat verschil was zo ontzettend groot en die kwetsbaarheid was zo groot dat een Jood altijd moest denken, ik moet anders leven dan die anderen. Dus we mogen zo, denk ik, die wetten over reinheid en onreinheid zien. Dat ging dus over alles van je leven, over je eten, over je kleding, alles. En je ziet voortdurend als het ware die tegenstelling, hè, het is rein of onrein. Of in de kleding, geen twee stoffen in één kledingstuk. Dat is niet omdat je daar ziek van wordt of wat dan ook. Maar om het denken te scherpen. Geen vermenging, geen vermenging. Altijd anders zijn. Dus daar allereerst zijn die wetten over reinheid en onreinheid voor gegeven. Er is een boek verschenen van Ben Hobrink een paar jaar geleden. Dat heet Wetenschap in de Bijbel. En hij betoogt dat deze wetten ook heel goed waren. Hè, en medisch gezien. Belangrijk dat mensen leerden om hygiënisch te zijn. En dat is ook inderdaad waar. De Joodse wetten zorgden dat de hygiënische standaards hoger waren dan bij andere volken. Met de afschuwelijke consequentie dat in de 13e eeuw, toen de zwarte dood er was, de pest hier in Europa, dat het de mensen opviel dat onder de Joden beduidend minder slachtoffers waren dan onder de gewone West-Europeanen, zeg maar. En Wij kunnen nu met onze medische kennis achterhalen hoe dat kwam. Want de Joden leefden gewoon werkelijk veel hygiënischer. Dus die waren minder vatbaar voor deze ziekte, voor de pest. Alleen de mensen die wisten in de middeleeuwen helemaal niks. En ze leefden zelf natuurlijk op een vreselijk vieze manier. Totaal geen hygiëne. Maar die Joden, die gingen, aan hen ging de ziekte voorbij. O, zeiden de mensen, dan komt de ziekte bij hen vandaan en zij proberen ons te vergiftigen. Dus toen keerde het helemaal om en toen zijn de Joden op afschuwelijke manieren vervolgd en uitgemoord. Maar dat heeft dus wel te maken dat hun wetten, hun levensstijl, gaf een hogere standaard van zuiverheid en hygiëne. Ik zou niet zo ver willen gaan dat je alle regels en geboden in het Oude Testament, zeg maar, zou kunnen uitleggen van het was beter, het was nuttiger, het was schoner, het was, dat denk ik, dat zou ik te ver voeren. Dat hoeft ook niet. Allereerst is het punt theologisch onderscheid tussen Joden en heidenen. En persoonlijk denk ik ook niet dat wij als christenen nu terug zouden moeten keren naar die wetten om dat nu te houden. Ik zie daar de noodzaak niet zo van in. Ik weet dat er laatst nog weer iemand is geweest die dat heeft bepleit. En die zei van laten wij dat ook gaan doen. Ik zou graag wat meer aandacht willen, zeg maar, voor de theologische betekenis van al die wetten. Oké. Ik kreeg een vraag die een beetje tegen het onderwerp van vanavond aanhangt. En dat ging over de tsunami van een aantal jaren geleden. Dat is ook geweld, natuurgeweld. Hoe kan God dat toelaten? Hoe kan dat gebeurt? God staat daarboven. En dat zijn dingen, als jij die vragen herkent van de werkvloer, stel ze, hoe ga je daarmee om als mensen zeggen van de Bijbel is een gewelddadig boek. Wat zeg je dan? Ik had 50 minuten, die hebben we op de werkvloer niet. Dan heb je 2 minuten. Wat zeg je dan? Nou, deze vraag kan ook voorkomen. God laat dat toe, zo'n tsunami. En wij kunnen de vraag stellen, is dat misschien een straf geweest voor die mensen daar? Mag je dat zeggen? Mag je dat niet zeggen? Wie zou ervoor, even toch een beetje peilen, wie zou er zeggen, ja, dat is een straf van God geweest? De tsunami. Eén iemand. 2. 3. 4. Kan iemand dat toelichten? Waarom je dat vindt? Ja, Johan?
Ik zou de kant tekenen. Ik denk dat alle natuurgeweld een straf van God is.
Ik denk dat alle natuurgeweld een soort straf van God is. Er staat ook ergens dat de hele schepping als in barensnood is enzovoort. Dus ik denk niet dat het per se een straf is voor die mensen, maar dat het zeker wel een straf is.
Ja.
Kan zijn.
Ja. Nou, dat is waar. Het is mooi denk ik dat je naar Romeinen 8 verwijst. Heel de schepping is als in barensnood en zucht. Maar trek dat niet door naar die mensen zelf. Want de gebouwen in San Francisco zijn beter tegen een aardbeving bestand dan in Haiti. Dan zouden de mensen in San Francisco door straffen van God kunnen ontlopen door goede huizen te bouwen. De mensen in Haiti die komen om. Dat mogen we nooit zo zeggen. We mogen nooit die straf één op één doortrekken naar de concrete mensen. Ik zou zelf ook denken, als ik dan weer even de lijnen doortrek, ook naar dat van vanavond. Kijk, wanneer in het Oude Testament iets gebeurde, dat een volk gestraft werd, of een groep of een persoon, dan was die gedachte denk ik wel gerechtvaardigd. Waarom deze mensen? En dat zie je dan ook vaak gebeuren. Dit is een straf en dit is een verband tussen zonde. Maar in het Nieuwe Testament wordt dat, als het ware, dat perspectief wordt groter. En dan zeggen we, nee, in de oordeelsdag, dan zullen we ons leven begrijpen. En zo zou ik ook zo'n tsunami of een aardbeving willen zien. Ik zou dat niet gelijk willen stellen met, laat ik zeggen, met Nadab en Abihu of Korach, Datan en Abiram die leven ter heil voeren. En zeggen van dat gebeurt nu nog zo. Ik ben daar huiverig in. Er is echt wel een verandering gekomen met het Nieuwe Testament. Maar tegelijkertijd, we kunnen het ook niet bij voorbaat ontkennen. En zeggen van het is geen straf. Ik zou zelf bijvoorbeeld bij de AIDS-epidemie, dat eerder durven zeggen dan bij een tsunami. En ook dan zou ik niet zeggen van een aidsslachtoffer heeft het aan zichzelf verdiend. Want iedereen weet dat ook kinderen daar getroffen worden door deze ziekte. Omdat hun moeder besmet is. Dus dat mag niet. Maar de paus heeft daar een jaar of twee jaar geleden op gewezen. En zeer terecht. Van, dit heeft met immoraliteit en losbandigheid te maken. En dit gaat als een zweep over de wereld. Zo'n ziekte. En dan mogen we wel degelijk beseffen. Ja, dit gebeurt niet zomaar. Dit gebeurt niet zomaar. Maar met een tsunami en een aardbeving zou ik daar toch wel heel voorzichtig willen zijn. En in het perspectief van het Nieuwe Testament plaatsen. Oké. Ik kreeg, is er iemand die nog een vraag wil stellen? Ik kreeg ook nog een vraag over, toch nog over Amalek. Hoe kan dat, hè? Dat iedereen daar gedood moest worden en dat er geen verschil moest worden gemaakt tussen vrouwen, kinderen, soldaten, noem maar op. Hoe moeten wij dat lezen? Ik wil er een paar dingen over zeggen en ik zeg het in alle voorzichtigheid, soms zeg ik ook, ik heb gelezen dit of ik heb gelezen dat. En ook bij mij, ik denk er ook over na en je blijft in een denkproces. Maar een paar opmerkingen die ons wel kunnen helpen en die ons ook in een gesprek misschien wel ten nutte kunnen komen. Ik begin met het voorbeeld van Jericho, de stad Jericho. Omsingeld en we kennen de geschiedenis, ze moesten 7 dagen eromheen en de muren stortten in en iedereen moest worden gedood. Iedereen. Behalve Rahab en haar familie. Dat is heel belangrijk. Het was dus niet iets noodlottigs van ik zit toevallig nu maar eenmaal als inwoner hier in Jericho en dit overkomt mij. Er was dus iemand, Rahab en haar familie, die als het ware het geestelijke zicht hadden op de situatie. En die wel degelijk wisten en beseften en wat wij als Jericho doen. Is niet goed. En daarom bleef zij ook in leven. En dus dan zie je dat het dus nooit zomaar dat God zegt van nou maakt me niet uit, allemaal gaan ze de dood in. Nee, het bleef toch iets persoonlijks. En Rahab wordt ook aangehaald in Hebreeën 11 en in Jacobus 2, dus in het Nieuw Testament heeft zij ook een plaats gekregen. Daarbij, kinderen van Korach zie je hetzelfde. Hè? Korach werd gestraft en de kinderen waren tempelzangers. Ja. Ik las bij iemand en die zei, en dat vond ik toch wel mooi. Hij zegt, wij mogen absoluut niet spreken over genocide. Dat het hele volk stelselmatig moest worden uitgemoord. Want, zegt hij, het ging allereerst om het land. Dit land, stukje land aan de Middellandse Zee, dat was voor Israël bedoeld. En hij zegt, die Kanaanieten hadden kunnen vluchten. Als zij vertrokken waren, als zij dat land hadden gegeven aan Israël, waren zij niet gestorven. En ik denk dat dat ook waar is. He, dat zij hadden die keuze kunnen hebben. Dat hebben zij echter niet gedaan. Ze zijn gebleven, ze hebben gevochten. En dat kostte hen het leven. Dan nog eens iets. Hè, dan moeten we even opzoeken. Misschien dat we mee kunnen kijken. Exodus 34 vers 24. Exodus 34. Vers 24. Er zouden meer teksten te noemen zijn, maar het gaat me even om de verwoording. Dat gaat over die volken. En dan staat er Exodus 34 vers 24. God zegt, wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven. Er staat niet uitmoorden, doden, maar verdrijven. Iets dergelijks lezen wij ook als het gaat over het volk Israël. Er staan sommige teksten in de Bijbel waar God zegt, als jullie in dezelfde zonde vallen als de volk om je heen, dan zal ik jullie vernietigen. Maar dat is niet gebeurd. God heeft zijn oordeel over Israël gebracht door niet alle Joden allemaal uit te moorden, zeg maar. Maar door ze te verdrijven. He, ze werden in ballingschap gevoerd. Er zijn verklaarders, he, en er blijft wat zoeken, dat geef ik toe. Maar die zeggen, wanneer de opdracht klinkt om zo'n volk uit te roeien, dan wordt er met uitroeien bedoeld verdrijven. Want we vinden beide woorden in de Bijbel. Soms staat er over die volken dat ze moeten worden uitgeroeid. Soms staat er over die volken dat ze moeten worden verdreven. Misschien moeten wij dat woord uitroeien dus wel uitleggen als verdrijven. En dan is er dus nooit daadwerkelijk een massale slachting geweest waar vrouwen, kinderen, iedereen moest worden uitgemoord. Ik blijf dat zoeken, maar ik denk wel dat het goed is om erover na te denken. Er is ook iemand, nee, daar heb ik geen boek van mij. En die zegt, die kinderen, hij zegt, stel dat er inderdaad kinderen gestorven zijn. Hij zegt, dan mogen wij geloven dat op grond van Gods barmhartigheid die kinderen behouden zijn. En hij zegt, dan kunnen we zeggen dat die kinderen, die inderdaad gestorven zijn, als het ware beter af waren op deze manier dan dat zij opgroeiden in een goddeloze en een immorele wereld. Waarin hun vaders en hun moeders op zulke afschuwelijke manier tegen Gods geboden ingingen. Dat blijft wat tasten, blijft wat zoeken. Maar hè, ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat hè, er is meer over te zeggen dan alleen maar dat het genocide was. Want dat is pertinent niet waar. Vergelijk wat er hier gebeurt met bijvoorbeeld wat Hitler heeft gedaan met de Joden. En dat was een stelselmatige zoektocht. En het feit dat je Jood was, kostte je je leven. Dat was hier nooit zo. Wat ik al zei, als deze mensen het land hadden verlaten en ze gingen over de grens wonen, dan was er geen Jood die zei, en je bent de grens wel over, maar ik ga je achterna en ik vermoord je, want je bent een Kanaaniet. Nee. Het was in die zin bepaald geen genocide. En laatste om te noemen, als je denkt aan Amalek, er staat in Deuteronomium 25 dat God zegt, vergeet niet wat ze u hebben aangedaan. Het was niet het eerste en beste volk hè, dat moest worden gedood. Het waren mensen die op een, hè, die op een hele laaghartige manier Israël hadden aangevallen en geprobeerd uit te moorden toen zij zwak waren, in de rug aangevallen. En God zegt, vergeet dat niet. Ze hebben hè, op een belangrijk moment in de helse historie echt met haat geprobeerd om dat volk van de Joden uit te moorden. En dat mag niet ongestraft blijven. Oké. Is er iemand die nog een vraag wil stellen? Ja. Even de microfoon.
Waarbij ik benieuwd ben wat u ervan vindt. Je ziet dat sommige volken worden gewaarschuwd. Je ziet dat bij Jona in Nineveh. Lot die Sodom misschien heeft gewaarschuwd. Je ziet dat bij sommige volken er Gods kinderen waren. We hebben bijvoorbeeld Jethro en Melchizedek. Is het zo dat al die volken zijn gewaarschuwd? Zouden daar meer aanwijzingen voor zijn of hoeft dat niet per se?
Ja, het is een belangrijke aanwijzing in Genesis 15, vers 16. Genesis 15, dat is de situatie van Abraham. En God vertelt hem dat het volk zijn nageslacht naar Egypte zal gaan en daar honderden jaren zal verblijven. In vers 13 staat daar, laat ik dat voorlezen, toen zei hij tot Abraham, weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun er niet is en zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. En de 400 jaar zal het volk van Israël in Egypte verblijven. En in die tussentijd wonen de Canaanitische Amoritische volken dus in het land Canaan. En dan gaan we naar vers 16. En dan staat er, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. De vierde generatie keert terug uit Egypte naar het land Canaan. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En de verklaarders die leggen dat als volgt uit. Deze volken van de Amorieten die daar dus in Israël of in Canaan woonden, die hebben van God 400 jaar de tijd gekregen om zich te bekeren. En na die 400 jaar kwam het volk Israël terug uit Egypte en hebben ze het land veroverd. Dus dat is dus ook 400 jaar langmoedigheid en geduld van God. Met die volken, dat zij wisten, wij moeten ons bekeren. Want ik denk dat we dat wel vast moeten houden. Ook die Baaldienaars, ook die Canaanieten, Hethieten, Jebusieten en noem al die volken maar op. Dat waren ook mensen waarvan Paulus zou zeggen in Romeinen 1, ze hebben de wet van God in hun hart geschreven. Ze hebben besef van goed en kwaad. Ze wisten drommels goed dat het niet kon. En weer het voorbeeld van Rachab de Hoer, die wist drommels goed dat het niet kon. Dan wisten de mensen allemaal, maar zij brachten die stem van hun geweten tot zwijgen. En ze leefden voort. Ze bekeerden zich niet. Maar ook voor deze volken geldt dat ze 400 jaar tijd van langmoedigheid gekregen hebben. Misschien nog een vraag en anders gaan we afronden. Goed, wij gaan afronden. U mag het papier natuurlijk meenemen. Ik heb trouwens, dat is een snufje van de nieuwe site. Ik heb de handout op de site geplaatst. Dus als u wilt, kan u hem daar ook nog downloaden. Laten wij gaan zingen. Heeft er iemand een voorstel? Laten we dan Psalm 22 zingen, vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen en wat er volgt. Psalm 22, vers 14. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u. We hebben vanavond nagedacht over een niet eenvoudig onderwerp. En dan, als wij voor uw aangezicht naderen, heren, dan buigen wij ons in ootmoed voor u neer. U bent de heilige en de verhevene, die de zonde en overtreding vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, die ongerechtigheid bezoekt tot in het derde en het vierde geslacht. Wij zondigen nooit goedkoop. Wij doen mee, heren, aan de verwoesting van deze wereld. Dan beleiden wij dat en dan bidden wij om uw genade en om de herstellende werking en de genezende kracht van uw Heilige Geest, die het beeld van Christus in ons hart herstelt. Hij die geen geweld heeft gebruikt, onze Heer Jezus Christus, maar die gezegd heeft: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan bidden wij, Heren, dat wij zo mogen leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat wij uit mogen zien naar dat moment. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Laat dat door het ware geloof in Jezus Christus ons uitzicht mogen zijn. Dan danken wij u, Heren, dat u door het geloof ons verlost voor de angst voor het gericht. Dat wij mogen weten, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Ja, bidden wij, Heere, dat zo ons geloof mag zijn. Geen goedkope genade, geen oppervlakkig evangelie, maar een woord dat diep gaat. Een God die deze wereld ziet, die zijn schepping kent, en die alles zal herstellen door het oordeel en door het vuur heen. Heren, vul onze harten met die bewogenheid, ook als wij soms gesprekken hebben met mensen. Geef dat wij ons niet alleen zullen verdedigen, maar ook zullen spreken over deze goede, rechtvaardige God. En dank voor wat u gaf hem. Breng ons veilig thuis. Zegen wat van u mocht zijn. Neem genadig de gebreken weg. En breng ons volgende week, zondag, komende zondag, weer samen onder uw heilige evangelie. Wij bidden en danken dit. Om Jezus wil. Amen. Allemaal bedankt voor jouw komst. En wel thuis. En we hopen tot zondag.